Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtigst werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven, tot er mensen troost, opdat zelfs wederhoorig kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68, vers 9. Schriftlezing voor deze avond is Johannes 16, vers 1 tot 15. Maar eerst lezen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 18, waarboven staat van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten, volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heilige Geestes, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een spreut uit de wortelen, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft, het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Lezen we nu Johannes 16, vers 1 tot 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
Gemeente, laten we vervolgens zingen uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, Psalm 25 vers 6. Gemeente, ik wil vanavond voor u een preek lezen van dominee van Eckeveld over zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. En we lezen de vragen 46 tot en met 49. 46 vraagt: wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? En antwoord: dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Het antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Het antwoord is ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Laten we dan nu zingen uit Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En ook vers 7, 5 en 7 van Psalm 27. Gemeente, het gaat in zondag 18 over de hemelvaart van Christus. En we staan stil ten eerste bij de betekenis daarvan en ten tweede bij het nut ervan. Dus de hemelvaart van Christus bepaalt ons ten eerste bij de betekenis ervan en ten tweede bij het nut ervan. Eerst de betekenis ervan. Het is u wellicht wel opgevallen dat de catechismus veel uitvoeriger spreekt over de hemelvaart dan over Pasen. De zondag over Pasen, zondag 17, is veel korter dan zondag 18 over de hemelvaart. Hoe komt dat? Het is niet omdat Pasen minder belangrijk zou zijn. Integendeel. Dat de zondag over hemelvaart zoveel langer is, heeft te maken met het feit dat er in de tijd dat de catechismus werd geschreven verschillende opvattingen waren over de hemelvaart. En daar wil de catechismus de weg in wijzen. De zondag over Pasen is maar kort, maar spreekt krachtig over de volkomenheid van het werk van Christus. Pasen is de prediking dat hij alles heeft volbracht. Dat de schuld van Gods volk is betaald. Dat er een levende Jezus is en dat al de zijnen zullen leven met hem. In Pasen klopt het hart van het evangelie. In de tijd dat de catechismus werd geschreven waren er vervolgingen. Voor de vervolgde kinderen van God die op de brandstapels terechtkwamen was Pasen de grond van hun hoop en verwachting. Maar achter Pasen ligt ook de hemelvaart. Ze zijn aan elkaar verbonden. Wanneer we Christus zien opvaren naar de hemel, dan wordt ons daarin duidelijk dat de weg van Christus een weg was door lijden naar de heerlijkheid. Zo is het ook met de weg achter Christus aan. Dat heeft de vervolgende christenen ook moed gegeven. Zij hoorden, het gaat door het lijden naar de eeuwige heerlijkheid achter hem. Dat was de toekomst die hun wenkte. Daar hebben de martelaren van gezongen tot op de brandstapels toe. Denk aan de Te Deum. Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Dat is om jaloers op te worden. Deze martelaren mochten weten waar de reis naartoe was. Vroeger werd dat wel eens aan elkaar gevraagd. Zeg, weet jij al waar de reis naartoe is? En dan bedoelde men de eeuwigheidsreis. Waar is uw reis naartoe? Er zijn maar twee mogelijkheden. Er is geen derde weg, geen tussenweg. Maar wat is het een onuitsprekelijk voorrecht te mogen weten, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Wat is het daar vaak ver vandaan? De wereld dringt de kerk zo binnen. Het materialisme krijgt ons meer en meer in de greep. We kunnen zo opgaan in het aardse en dan verdonkert het uitzicht op deze toekomst. Het materialisme zoekt de hemel op aarde. Toen aan iemand werd gevraagd of hij een recente zonsverduistering gezien had, zei hij: nee, ik heb het zo druk op deze wereld dat ik geen tijd heb voor de hemel. Van hoeveel kerkmensen zal datzelfde gelden? Hoevelen van ons moeten zeggen: ik heb het zo druk op de wereld, ik heb geen tijd voor de hemel? Wanneer het gaat over het heilsfeit van de hemelvaart, dan wil dat heilsfeit ons duidelijk maken dat er een andere werkelijkheid is die al het aardse oneindig overstijgt. Dat is de werkelijkheid van God. Dat is de werkelijkheid van de eeuwigheid. Wat is ons leven vaak verschrikkelijk platvloers. We leven alsof er geen andere werkelijkheid is dan deze aardse. Maar bedenk toch wat Gods woord zegt. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Wat heeft het voor inhoud als we spreken over een hopen op Christus, terwijl we alleen maar leven voor dit aardse? De hemelvaart wil ons naar boven wijzen. Jodocus van Lodestein dichtte: hoog, omhoog mijn ziel, naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. Dan hebben we hier onze taak en roeping. Daar hebben we zo getrouw in te zijn als de engelen in de hemel. Maar er is meer. Er is nog een andere werkelijkheid die wacht. Deze aardse werkelijkheid gaat voorbij. De catechismus vraagt in vraag 46, wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Het antwoord luidt dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hier gaat het dus over die andere werkelijkheid. Daar is Christus heen gegaan toen zijn voeten zich losmaakten van de olijfberg. Het eerste wat ons opvalt is dat hij zichtbaar is opgevaren voor de ogen van zijn jongeren. De opstanding van Christus is nooit door mensenogen gezien. De opgestane heeft zich later wel geopenbaard, maar de opstanding zelf is door niemand gezien. De hemelvaart vond echter plaats voor het oog van zijn discipelen. Dat is wat geweest voor zijn discipelen toen zijn voeten zich losmaakten van de aarde en hij hoger en hoger steeg met zijn handen zegenend uitgebreid. Zegenend is hij opgevaren. De catechismus zegt dat hij is opgeheven. Bij het woord opgeheven ligt het accent op wat de Vader deed. Hij hief hem op, hij nam hem tot zich. En bij het woord opgevaren ligt het accent op wat Christus zelf deed. Hij voer zelf op in eigen kracht. En dat alles voor de ogen van zijn discipelen, totdat de wolk hem wegnam van hun gezicht. Het laatste wat ze van hem zagen waren zijn zegenende handen. Daarna zagen ze niets meer. Toen heeft Christus achter die wolk de overgang gemaakt van deze aardse werkelijkheid naar de werkelijkheid van de eeuwigheid, naar de werkelijkheid van God. Hij is die andere werkelijkheid binnengegaan. Daar was hij ook vandaan gekomen toen hij naar deze aarde kwam. Daar was hij al van eeuwigheid, maar hij heeft die werkelijkheid verlaten toen hij in de menselijke natuur neerdaalde in de werkelijkheid van beneden. Hij heeft onder zijn jongeren verkeerd en onder hen gewoond. Waarom? Uit enkel liefde. Uit onbegrijpelijke liefde voor allen die de Vader hem gegeven had. Hij is naar deze werkelijkheid afgedaald om het welbehagen van zijn Vader te doen. Het was zijn spijze om dat te doen. Hij is afgedaald in de werkelijkheid van beneden om hier het offer der verzoening te brengen en zo een volkomen zaligmaker te zijn. Hij is in deze werkelijkheid neergedaald om van kribbe tot kruis de weg te gaan naar Golgotha, waar hij was in de diepte van de Godverlatenheid. Maar hij hoorde hier op aarde niet thuis. Zijn thuis was die andere werkelijkheid, die werkelijkheid van God, die eeuwige werkelijkheid van de hemel. De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. En de mensen hebben huizen, want zij behoren tot deze aardse werkelijkheid. Maar Christus had niets om zijn hoofd neer te leggen. Hij heeft als een vreemdeling hier gewandeld. Hij was de vreemdeling van Galilea. Hij was als iemand die in een vreemd land een bepaalde taak moet verrichten, maar als hij klaar is met die taak teruggaat naar huis. Zo was het met Christus. Hij heeft hier beneden in deze aardse werkelijkheid zijn taak verricht. Hij heeft hier geleden en is gestorven naar het welbehagen van zijn Vader. Maar toen zijn taak op aarde voltooid was, is hij teruggegaan naar huis. Toen is hij teruggegaan
in de hemelse werkelijkheid die al het aardse overstijgt. Wij weten daar heel weinig van. Wij begrijpen daar ook heel weinig van. Maar de werkelijkheid van de hemel is veel werkelijker dan deze aardse werkelijkheid. En nu is hij, zo belijden wij met de kerk der eeuwen vanuit de Heilige Schrift, opgevaren ten hemel. Maar ook in de hemel is hij niet werkeloos. Daar zet hij zijn taak voort, maar anders dan hier beneden. Zo is Christus dus zichtbaar opgevaren. Hij is teruggekeerd naar de hemel, want de catechismus zegt dat hij voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Hij is gegaan naar het heiligdom hierboven. Hij is gegaan naar Gods woning. Hij is die andere werkelijkheid binnengegaan om te komen tot zijn volle middelaarsheerlijkheid. Om in de hemel te heersen totdat alle vijanden gezet zullen zijn tot een voetbank van zijn voeten. De catechismus zegt zo teer, hij is daar ons ten goede. Dat mag het geloof hier belijden. Vanuit het standpunt van het geloof mag de kerk belijden, Christus is ons daar ten goede. Johannes 16 is u voorgelezen. Daarin hoorden we de Heer Jezus zeggen tegen de discipelen in de paaszaal, het is nuttig voor u dat ik wegga. Dat hij nu aan de rechterhand van zijn vader is, is tot nut van heel zijn bruidsgemeente. Hij ging weg van zijn discipelen vanaf de Olijfberg. Maar dat was de bekroning van zijn werk. Hij ging weg voor de ogen van de discipelen, maar het onderstreepte zijn liefde. Zijn zegenende handen predikten de discipelen, onze trouwe meester zal ons niet vergeten. Hij is nu in de heerlijkheid ons ten goede, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Er is een lijn van de hemelvaart tot aan de wederkomst. Zoals Christus in zijn menselijke natuur is opgevaren en de hemelen is binnengegaan, zo zal hij op de grote dag terugkomen in diezelfde menselijke natuur, om dan te oordelen de levenden en de doden. Wat een machtige zaken zijn dat. Wat is ons leven toch leeg, wanneer we deze aardse werkelijkheid alleen als de enige werkelijkheid hebben. Christus is nu in de hemel naar zijn menselijke natuur. In de tijd van de reformatie bestonden er verschillende opvattingen over de hemelvaart. Denk er vooral aan hoe Luther daarover gesproken en geschreven heeft. In vraag 47 wordt gevraagd, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? We begrijpen de achtergrond. De discipelen zien hem weggaan, terwijl Christus beloofd had, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Klopt dat wel? Is dat niet met elkaar in strijd? Is Christus dan niet bij ons, tot aan het einde van de wereld, zoals hij beloofd heeft? Luther zegt op die vraag, ja, Christus is bij ons, tot aan het einde van de wereld, zowel wat zijn mensheid betreft, als wat zijn godheid betreft. Dus, ook wat zijn mensheid betreft, is hij volgens Luther nog steeds bij ons. Dat heeft alles te maken met zijn opvatting over het heilig avondmaal. Als het avondmaal bediend wordt, aldus Luther, is Christus naar zijn menselijke natuur in die tekenen aanwezig. Dat zou betekenen dat als er op een bepaalde zondag op 10.000 plaatsen op deze wereld avondmaal gevierd wordt, de menselijke natuur van Christus op 10.000 plaatsen tegelijk aanwezig is. Ja, zegt Luther, dat kan, want bij zijn hemelvaart heeft zijn menselijke natuur goddelijke eigenschappen gekregen als alomtegenwoordigheid. Hoewel we Luther hoog achten, moeten we zeggen dat we het in dit geval niet met hem eens zijn. Want wat is dat voor menselijke natuur die alomtegenwoordig zou zijn. Dan is het toch geen echte menselijke natuur meer. Een echte menselijke natuur kan maar op één plek tegelijk zijn. Dus eigenlijk, zonder dat te willen, doet Luther hiermee tekort aan de waarachtigheid van de menselijke natuur van Christus. Zijn menselijke natuur is maar op één plaats tegelijk. Christus is nu in de hemel, aan de rechterhand van God, want hij is echt mens en hij blijft echt mens. Onze catechismus zegt in deze zondagsafdeling, naar zijn godheid is hij overal. Dus hij is zowel in de hemel als op de aarde. Zijn mensheid is nu in de hemel. Daar is de mensheid verenigd met zijn godheid. Maar hij is naar zijn menselijke natuur niet meer op deze aarde. Dat is ook de achtergrond van vraag en antwoord 48. Het lijkt ingewikkeld als we het zo lezen, maar dat zit erachter. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Met andere woorden, als we zeggen dat Jezus op aarde wel naar zijn godheid, maar niet naar zijn mensheid is, gaan we dan die twee naturen niet scheiden? Ganselijk niet, want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Voor de hemelvaart was Christus naar zijn mensheid op de aarde en niet in de hemel. Toen waren zijn mensheid en zijn godheid op de aarde verenigd. Nu is zijn mensheid in de hemel met de godheid verenigd. U begrijpt wel, het gaat natuurlijk vooral om de avondmaalsleer van Luther en om de waarachtigheid van de mensheid van Christus. Dus zijn menselijke natuur is in de hemel. Maar hoe zit het dan met die belofte, ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij vaart toch op, hij wordt toch weggenomen door een wolk, zodat hij niet meer te zien is? Antwoord 47 zegt zo mooi, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat een troost, hij is gebleven, ook na zijn hemelvaart. Hij is gebleven, niet naar zijn mensheid, maar wel naar zijn godheid en genade. Hij is gebleven naar zijn goddelijke majesteit, waarin hij zijn gemeente bewaart. Hij is gebleven naar zijn geest, waardoor hij zijn gemeente vergadert. Gode zij dank dat hij is gebleven. Wat was er toch van de kerk terechtgekomen als Jezus naar zijn godheid, genade, majesteit en geest niet gebleven was? Dan was er allang geen kerk meer geweest. We mogen zeggen, het feit dat er 2000 jaar na de hemelvaartsdag nog een kerk is, is een bewijs dat Jezus gebleven is naar zijn godheid, genade, majesteit en geest. En als u hier kinderen van God ontmoet, die door genade mogen spreken van hun hoop op God in Christus, dan is dat een bewijs dat Christus gebleven is naar zijn godheid, genade, majesteit en geest. Als een kind van God op het sterfbed mag spreken van de hoop op de eeuwige heerlijkheid aan het einde van de aardse pelgrimsreis, dan is dat een heerlijk bewijs dat Christus met zijn kerk gebleven is naar zijn godheid, genade, majesteit en geest. O, wat een wonder! Naar zijn mensheid is hij in de hemel Daar ligt zo'n machtige troost in. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest is hij gebleven. En dan mag de kerk toch wel eens zingen midden in de strijd. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp zal wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Dan mag Paulus het zeggen na de hemelvaart, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het mag de bruidsgemeente van Christus worden toegeroepen te midden van de strijd, te midden van de pelgrimage door deze aardse woestijn. Uw zaligmaker, uw heiland, uw borg is gebleven, al voer hij op naar de hemel, met zijn godheid, genade, majesteit en geest, laat hij u in der eeuwigheid nooit meer los. Hij maakt waar wat hij gezegd heeft, en zie, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. Daarom zullen al zijn gekochten, wat er ook tegenop komt, hem eenmaal volgen die andere werkelijkheid in. Dan zal al het aardse worden achtergelaten en zal God alles zijn in allen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst met elkaar zingen, de hemelvaartspsalm. Psalm 47 en dan niet vers 1, maar vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Zingt de schoonste stof, zingt des konings lof met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47, vers 3. Zondag 18 bepaalt ons bij de hemelvaart van Christus. En we overdachten eerst de betekenis ervan. Maar we staan nu in de tweede gedachte stil bij het nut ervan. Ons troostboek vraagt uiteindelijk naar het nut. We mogen ook vragen naar de troost van de hemelvaart. In vraag 49 klinkt het, wat nut ons de hemelvaart van Christus? In het antwoord lezen we over drieërlei nut, drieërlei troost. Het eerste nut is dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. De hemelvaart van Christus maakt het mogelijk dat de hemel dichterbij komt. Als kinderen van Adam staan wij niet in een goede verhouding met de hemel. Dat komt door de zonde. Wij hebben tegen God gezondigd. Wij hebben God in de hemel vertorend. Wij hebben de hemel gesloten door onze zonde. Als kinderen van Adam staan we niet in een goede verhouding tot de hemel. Wij hebben ten diepste niets anders te wachten dan het oordeel en de straf uit de hemel. Zoals bij de profeet Elisa, bij wie vuur uit de hemel kwam toen de boodschappers van de koning kwamen. Als kinderen van Adam hebben wij het vuur uit de hemel verdiend. Er is in ons hart vrees voor de hemel, omdat God daar woont. Wij, Adams kinderen, voelen ons op de aarde thuis. De hemel is voor ons vreemd. Daar zouden we ons helemaal niet thuis voelen. Als ik u zou vragen, wilt u naar de hemel toe, dan zou u misschien wel zeggen ja. Maar als ik u dan zou vragen wat u in de hemel wil gaan doen, zou u daar dan een antwoord op weten? Van nature is de hemel vreemd voor ons. Maar de hemelvaart van Christus brengt de hemel dichtbij. Dat is het wonder. De gesloten hemel gaat open. Jezus gaat daar naar binnen. Hij draagt allen die hij kocht met zijn bloed in zijn middelaarshart. En hij neemt hen mee. Zij zullen hem volgen. Hemelvaart toont een geopende hemel. Is dat wel eens in uw leven gebeurd, gemeente, dat de hemel zo dichtbij kwam? Kent u iets van die onvergetelijke ogenblikken in het geestelijke leven waarin hemel en aarde elkaar raken? Dat kan, ook hier al, midden in de strijd. Als de Heere overkomt in uw hart, terwijl het kruis uw schouders naar beneden drukt, dan is er iets van de hemel in het hart. En dan mag u uw kruis voor een ogenblik vrolijk dragen. Als de Heere in de diepte van uw eigen ellendigheid en verlorenheid, waarin u niet anders kunt verwachten dan de eeuwige ondergang, uitzicht geeft op Jezus, de schoonste van alle mensenkinderen, o, dan valt alles van u af. Dan is er iets van de hemel in het hart. In die zoete gemeenschapsoefening met God in Christus raken hemel en aarde elkaar. Daarom mogen we zeggen, de hemelvaart van Christus maakt het mogelijk dat de hemel en de aarde zo dicht bij elkaar komen. Ik denk aan een kind van God, het is al jaren geleden. Ik zat bij hem in het ziekenhuis. De Heere was overgekomen in zijn ziel. Hij zei, dominee, nog één stapje, dan ben ik er. Hij heeft nog een aantal jaren geleefd, maar op dat moment was de hemel dichtbij. Weet u hoe dat mogelijk is? Omdat Jezus in de hemel de voorspreker is voor het aangezicht van zijn Vader. In het Grieks staat er het woord parakleet. Een parakleet is iemand die het voor je opneemt. Zo is Christus de parakleet in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader. Hij neemt het op voor zijn kerk als ze in de strijd zijn. Als ze in de aanvechtingen zijn. En als ze hun scheepje kraakt en kreunt in de storm en golven. Als de Satan zegt, u hebt geen heil bij God, dan neemt hij het op voor zijn kind. Met eerbied gesproken zegt hij dan, Vader, dat is een van degenen die ik kocht met mijn dierbaar bloed. En dan zegt de Vader, het is goed, mijn zoon. Dan daalt de hemel zo laag neer. En dan mag Gods kind het in de strijd weer geloven. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Deze voorspreker is in de hemel voortdurend bezig tot nut van zijn kerk. Johannes zegt, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak in de hemel, Jezus Christus. Wat doet hij nog meer in de hemel? Hij heiligt daar ook al de gebeden van zijn kinderen, die zo onder de maat zijn en zo bezoedeld zijn met zonden en eigenbelang. Ik herinner me nog dat ik oude, geoefende kinderen van God vroeger wel eens hoorde zeggen: Heere Jezus, wilt u dit gebedje vol zonde en schuld heiligen met uw bloed? En wilt u het bij de Vader brengen? Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Nee, de opgevaren zaligmaker is niet werkeloos in de hemel, maar hij is daar voortdurend bezig ons ten goede. Zijn hemelvaart is ook de garantie dat al de zijnen hem eenmaal zullen volgen. Dat lezen we ook in antwoord 49. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij, als het hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Christus heeft ons vlees, onze menselijke natuur, in de hemel gebracht. Hij heeft die menselijke natuur aangenomen op de aarde en op de dag van zijn hemelvaart meegenomen naar de hemel. Daar is hij in de menselijke natuur nu het hoofd van zijn gemeente. En waar het hoofd is, daar zullen de lidmaten ook komen. Het hoofd en de lidmaten zijn immers nooit te scheiden. Ik denk aan dominee Van Haren. Kort voor zijn sterven waren de aanvechtingen zo verschrikkelijk, maar hij werd zo bijzonder vertroost met de wetenschap dat Christus daar in de hemel bidt: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij wil ze allemaal bij zich hebben, want hij heeft hen gekocht. Hij heeft hen betaald met zijn dierbaar bloed. De Vader is volkomen tevreden met dat volbrachte werk. Degenen die Christus gekocht heeft, zullen hem volgen. Hij heeft gezegd: Vader, ik wil. En dat kan hij zeggen, wijzend op zijn volbrachte werk. Was Jezus niet eerst heen gegaan naar de hemel, nooit zouden de zijnen er kunnen komen. Nu zijn ze hier op deze wereld nog vreemdelingen, maar hun burgerrecht is in de hemel verankerd in het werk van de ten hemel gevaren zaligmaker. Paulus schrijft aan de Filippenzen: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Kijk, zo zou Gods kerk moeten wandelen. Onze wandel zou in de hemelen moeten zijn. Dat is een heel ander leven dan een leven dat zo gericht is op het aardse en alles van hier beneden. Hoe is het met u, gemeente? Is uw oriëntatie aards of hemels? Het is het een of het ander. Gods kinderen staan ingeschreven in de registers van de hemelburgers daarboven. Hun namen staan geschreven in de handpalmen van God, in de doorboorde middelaarshanden van Christus. Daarom zullen ze eenmaal thuiskomen. Soms trekt Christus hun harten naar boven, opdat hun oriëntatie niet alleen maar aardsgericht zou zijn, maar hemels. De zaligmaker heeft eens gesproken: verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dan bent u misschien onbekend en onbemind op de aarde, maar veel groter is het eeuwig gekend en bemind te zijn bij God. Zo zet de Heere zijn kinderen hier wel eens op de uitkijkpost. Ik denk aan Marnix van Sint Aldegonde. Zijn lijfspreuk was: de rust is elders. Als dat werkelijk leven mag in ons hart, dan staan we hier op de uitkijkpost. Dan kijken we uit en weten we: de rust is elders. Als dat waar mag zijn in ons hart, zal dat ons leven stempelen. Dan zullen we ons werk wel getrouw doen, tot de laatste snik. Maar als we op die uitkijkpost gezet zijn, lopen we niet meer warm voor allerlei zaken waar de massa wel warm voor loopt. Dan gaan we niet meer mee met al die dingen waar zoveel in deze wereld die met God niet rekenen zich zo druk om maken. Dan zijn we hier vreemdelingen. Wanneer we dan kijken naar onze medemensen die met ons naar dezelfde eeuwigheid reizen, dan gaan we hen allemaal gunnen aan koning Jezus. Gods kinderen hebben hier ongetwijfeld een taak tot het laatste toe. Maar zoals een kompasnaald altijd naar het noorden trekt, zo trekt hun hart naar boven. Daarom kunnen zij de pinnen niet meer zo diep inslaan. Oh, dat doen we veel te veel, kinderen van God. Wat kunnen we vastzitten aan dit aardse? Wat kunnen we bezig zijn om onze tentpinnen in te slaan in het stof van beneden? Maar als u vreemdeling mag zijn op uw uitkijkpost, dan bent u hier niet meer thuis. Dan moet u tegen de stroom inroeien. Voor de Romeinen was er maar één stad, dat was Rome. Voor de Joden was er maar één stad, dat was Jeruzalem. Voor Gods kinderen is er uiteindelijk ook maar één stad. Dat is de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Daar is Jezus binnengegaan. En dat is de garantie dat allen die gekocht zijn met zijn dierbaar bloed, hem zullen volgen. Maar er is nog iets. Antwoord 49 zegt ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. De zaligmaker heeft, zo lezen we in Johannes 16, gezegd, het is u nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan zal de trooster niet tot u komen. Deze trooster is de Heilige Geest. Die geest wordt ook, evenals Christus, parakleet genoemd. Dus iemand die het voor je opneemt, zoals we al eerder zagen. Christus ging naar de hemel en vanuit de hemel zond hij zijn geest. Zijn lichaam is als een pand in de hemel. Maar hij heeft op het Pinksterfeest zijn geest gezonden naar de aarde als een tegenpand. Wat is een pand of tegenpand? Jongelui, als jullie gaan verloven, kopen jullie een verlovingsring. De naam van jullie beiden wordt erin gegraveerd, evenals de verlovingsdatum. Jullie geven elkaar die ring als een pand en tegenpand. Wanneer het meisje naar de ring kijkt, weet ze, mijn vriend heeft mij lief, hij vergeet mij niet. Daar is die ring het pand van. Wanneer de jongen naar de ring kijkt, weet hij, mijn vriendin heeft mij lief, zij vergeet mij niet. Daarvan is die ring het tegenpand, begrijpt u? Wel nu, wanneer Jezus, menselijk gezegd, in de hemel naar zijn menselijke natuur kijkt, denkt hij aan zijn bruid die hij gekocht heeft. Dan zegt hij zo zeker als ik hier aan de rechterhand van mijn vader zit, in de menselijke natuur, zo zeker is het dat mijn bruidsgemeente hier ook zal komen met een verheerlijkt lichaam. Daar is zijn mensheid in de hemel de garantie voor. En nu heeft hij zijn geest naar de aarde gezonden. Weet u wat die geest doet? Die werkt in het hart van de aangevochten bruid de overtuiging en verwondering. De trouwe Jezus vergeet mij niet. Hij zal mij tot zich nemen. Zo is ook de geest een tegenpand waardoor wij zoeken wat boven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Daarom is die geest uitgestort. Door die geest gaat de bruid denken aan de bruidegom. Door die geest leert zij geloven, hij heeft ook mij lief. Wat klinkt dat teer? Weet u wat zo'n wonder is? dat het verlangen van de bruidegom naar zijn bruid veel groter is dan het verlangen van de bruid naar de bruidegom. Het verlangen van de bruidsgemeente is vaak zo ver beneden de maat. Maar de bruidegom verlangt met een volmaakt verlangen. Daarom zal hij niet rusten voordat zijn bruid eeuwig bij hem is. Weet u wat zo'n wonder is? Dat de Heilige Geest ook parakleet genoemd wordt, zoals we al eerder zagen. Dat wil zeggen dat hij het in alle strijd en aanvechtingen in het hart opneemt voor Gods kinderen. Wat is Gods volk toch gelukkig? Dat volk heeft een voorspreker en voorbidder in de hemel, maar ook in het hart. Wat is uw leven toch arm en leeg als er voor u, als er voor jou maar één werkelijkheid is, namelijk alleen de aardse werkelijkheid. Want het gaat allemaal voorbij. Wat een onuitsprekelijke rijkdom. Als we vanuit de opgevaren Christus door het tegenpand van zijn geest en door de voorspraak van die geest in het hart de hemel zo dichtbij komt. Hier al. Het zijn onvergetelijke momenten in het geestelijke leven. Als hemel en aarde elkaar raken in het hart, dan is God in Christus zo dichtbij. Dan krijgt u heimwee. Dan gaat u beleven, o Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen? Dat is heimwee. Kent u dat, gemeente? Dat het u tot troost zou zijn dat allen die heimwee hebben, zeker thuiskomen. Amen. Heren, zo mochten we ook voor de derde maal op deze dag bijeen zijn, rondom uw woord dat geklonken heeft, om ons te wijzen op hem die verhoogd is tot aan de rechterhand van zijn Vader, en die daar als een pand voor zijn kerk is, niet alleen om voor hen te bidden, maar ook om hen ervan te verzekeren dat zij als deel van zijn lichaam ook eenmaal daar zullen komen. En die ook zijn geest heeft uitgezonden als een tegenpand van zijn liefde. O, leer het uw kinderen toch meer en meer te verstaan. Want dat hebben ze toch voortdurend onderwijs nodig. En als we daar niets van kennen, Heren, wilt u het leren. Wilt u onze harten neigen en trekken. O Heere, trek ons, want alleen dan zullen we u nalopen. Mogen we u ootmoedig dank zeggen wat u, voor alles wat u ook vanavond weer gaf. Dan hebt u nog uit en door geholpen. Wilt u het alles zegenen? Neem al het zondige eruit weg. O Heere, we zijn zo vol van gebrek en ongerechtigheid. Maar wilt u het alles verzoenen en wilt u in genade en gunst uw zegen geven over deze dienst, maar ook over de andere op uw dag. Laat alles eindigen in de eer van uw naam. En laat het alles dienen tot heil van onze zielen. Ga met ons mee de week in. Het is een week ook dat het onderwijs stil ligt en er vakantie is. Bewaart u ons allen, ook de kinderen. En wil in alle dingen ons leiden. En als we in deze week ook nog bepaald zullen worden bij de doden uit de oorlog en bij de bevrijding, geef dat we dan ook, Heren, mogen worden opgeleid tot die noodzaak van die veel grotere bevrijding uit de macht van de duivel en uit de macht van de zonde om door Jezus Christus vrijgemaakt te worden. Heren, wees u zo met ons in genade. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is het laatste vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6.
Laten we eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.